Welkom allemaal, superleuk dat je weer luistert naar Prestatie, Paard en Passie. Ik zit hier aan tafel met niemand minder dan Marco van Schie. Welkom.
Dankjewel.
Marco is paardendierenarts en met als specialisatie gebitten. Toch? Klopt. Jij bent dé tandarts waar we moeten zijn.
Uiteraard.
Ja. Nou, paardentandarts, ik dacht van ja, dit is echt iets wat ik graag met jou wil bespreken. Want er stond best wel veel onwetendheid onder paardeneigenaren omtrent het gebit. Begin even bij het begin. Hoeveel kiezen en tanden heeft een paard?
Een paard heeft normaal gesproken 12 snijtanden. 6 boven, 6 onder. Dan kunnen er nog 4 ruine tanden aanwezig zijn bij de hengsten of de ruine. En soms bij merries. Dan kunnen er nog 0 tot 4 wolfstandjes zijn.
Ah, ook nog, ja.
Niet bij alle paarden. Misschien 1/3 van de paarden hebben de wolfstandjes. En dan hebben we in totaal 24 kiezen. Dus in iedere kaak... helft zit er in principe 6 kiezen. 6 boven, ja. 6 onder en dat links en rechts.
En als een veulen geboren wordt, dan zien we altijd nog mooi zo dat tandvlees van tevoren. Maar tot mijn grote verbazing, en dat proeven ondervonden uiteraard, hebben ze wel kiezen bij de geboorte.
Ja, dat heb je heel scherp gezien. Ja.
Gevoeld vooral, ja.
Gevoeld.
Ja, ja.
Nee, een veulentje die geboren wordt, die heeft geen snijtanden in principe. De eerste snijtandjes worden aangelegd op 6 tot 8 dagen. Daarna de tweede 4 snijtanden, de middelste, worden in principe aangelegd op 6 tot 8 weken. En de buitenste snijtanden op 6 tot 8 maanden. Dus dat, ja, is een makkelijk ezelsbruggetje.
Ja.
En ze worden inderdaad geboren met 3 kiezen in iedere kaakhelft. Dat noemden ze vroeger de premolaren, of eigenlijk de melkkiezen. Dus dat wil zeggen dat ze 4 keer 3 is 12 kiezen hebben als ze geboren,
ja,
zijn.
Ja.
En dit zijn ook de kiezen die ze wisselen.
Ja.
Op de verschillende leeftijden.
Ja, en dan bij zo'n veulentje komt dat dan door. Daar hoef je verder nog niet heel veel aan te doen, hè, als eigenaar. Misschien wel kijken naar de stand. Hè. Wij laten wel altijd in de mond kijken of ze geen overbeet of een onderbeet hebben. Wat is daar het nut van? Wat kan dat voor nadelen geven als die kaken niet goed op elkaar staan?
Als die kaken niet goed op elkaar staan, kunnen ze uiteraard niet goed eten. En inderdaad, als je het over een overbeet of een onderbeet, hè, wat vaak bij kleine Shetlandertjes voorkomt, dan staan de snijtanden niet netjes op elkaar en kan die kaak scheef groeien.
Ja.
Zeker bij een overbeet zie je dat wel vaker, dat die hele bovenkaak eigenlijk een beetje krom trekt, omdat hij geen tegendruk krijgt van, ja, de onderkaak.
Ja, want dat is ook gelijk het belangrijkste punt. Waarom moet dus een paard naar de tandarts? Het groeit door.
He,
het is in tegenstelling tot ons mensengebit, het slijt dus niet afdoende van zichzelf. He, misschien ook omdat we voeren natuurlijk hapklare brokjes en hooi en dergelijke. Hoe vaak moet een paard naar de tandarts?
Nou, mijn advies is bij jonge paarden, zeg maar tot het zadel mak maken, hoeven ze in principe niet naar de tandarts. Ik vind eigenlijk net voor het zadel mak maken en het inrijden, zou ik ze altijd even naar de tandarts doen. Zodat je de scherpe emaillepunten eraf kan halen. Eventueel aanwezige wolfstandjes kan verwijderen.
Ja.
En waarom moeten die wolfstandjes eruit? Nou, mijn advies is om ze eruit te halen. Omdat ze kunnen interfereren, hè, met het bit. Dat wil, ja, zeggen dat ze tegen het bit aan kunnen liggen. En mochten paarden, zeg maar, voor de 2,5-3 jaar al problemen hebben met eten, en dat zien we ook regelmatig, dan moet hij ook zeker naar de tandarts.
Ja, ja, en dan problemen met eten, dan zien we bijvoorbeeld proppen maken of ze kwijlen heel erg bij het eten. Dat zijn dingen waar je als eigenaar op zou moeten letten. Ja. Die wolfstand, die gaf het al aan, eigenlijk het mooiste om dat voor het werken er al uit te halen. Wij doen dat ook altijd bij onze jonge paarden. Maar het verneinigen van die wolfstand is, je ziet ze niet altijd. Hè. Ze kunnen ook echt onder het tandvlees zitten.
Ja.
Het paard voelt het wel degelijk.
Ja, het paard voelt het wel degelijk. Die wolfstandjes, die groeien in principe naar buiten uit. Bij 1/3 van de paarden komen de wolfstandjes in zicht. Of zijn ze aanwezig. En dan kan je ze eruit halen. Maar je hebt ook wolfstandjes die onder het slijmvlies liggen. Dat noemen we de blinde wolfstandjes. En dan moet je goed voelen met je duim. En dan voel je eigenlijk voor de eerste kiezen, voel je bobbeltjes zitten.
Ja.
En misschien hebben die paarden nog wel meer van die blinde wolfstandjes als,
ja,
van de zichtbare wolfstandjes. Omdat dan zit het bit zeg maar tegen het,
ja, slijmvlies. Ja, dat doet gewoon zeer
klappelen.
Natuurlijk. Ja. Ja, ja. Dus dat is zeker het advies om voordat je een bit indoet, dat het paard natuurlijk ook daar gewoon gelijk een goede ervaring mee heeft. En niet dat het bit indoen gelijk al pijn doet. Dat is natuurlijk niet wat je wil. Op het moment dat wij die wolfstanden eruit laten halen, dan mogen ze even geen bit in. Hè. Dus het is echt wel raadzaam om dat ver voor het zadelmak maken toch wel te doen.
Ja, ja. Kijk, ik zei al van 0 tot 2,5, 3 jaar. Zou ik ze alleen naar de tandarts doen als ze slecht eten of een keer bloeden. Hè? Dat kan zijn dat er een dop breekt of zulke soort dingen.
Dan, of als er een trauma is bijvoorbeeld. Hè? Dat zou natuurlijk ook
trauma,
kunnen.
En inderdaad, dan voor het zadel mak maken, zou ik die wolfstandjes eruit halen. Omdat je dan eigenlijk nog niet iedere dag aan het rijden bent. Nee. En nog niet volop in training bent. Het is natuurlijk super vervelend als je met je paard op concours moet of in het wedstrijdseizoen zit. En je moet dan je paard een week of 10 dagen stilzetten.
Ja, precies. Ja, nee, dus first things first. Gewoon. Precies.
En waarom gaan die jonge paarden ook op jonge leeftijd naar de tandarts? Ja, kijk, als een paard, als je moet leren lopen met de kleine schoenen,
dan
doe je dat niet met plezier. En als dat paard, die mond van dat paard fijn is, dan is dat ook prettiger voor hem.
Precies. Nee, duidelijk. We gaven net al aan, ze worden dus geboren met een melkgebit, dus dat gaat allemaal lekker wisselen. Hoe oud beginnen we met wisselen en hoe gaat dat?
Een paard bij de snijtanden kunnen jullie als eigenaar het makkelijkste zien. En dan zie je boven en onder die 6 snijtanden. De binnenste snijtanden wisselen op 2,5. De middelste op 3,5. En de buitenste op 4,5 jaar.
Ja.
En meestal doen ze net ietsje eerder de bovensnijtanden dan de ondersnijtanden. Maar daar kan nog wel verschillen bij het paard. Maar daaraan kan je eigenlijk, zeker tot 5-jarige leeftijd, kan je zeer goed het leeftijds...
ook inderdaad de leeftijd zien. Toevallig hebben wij nu ook alle 2-jarigen natuurlijk weer op stal, de 2,5-jarigen. En inderdaad, de ene voortand is al gewisseld en de andere hangt op 6:30 erin. Soms duurt het even en dan, Maar uiteindelijk komen die eraf. Jan noemde het net al doppen.
We hebben het net over de snijtanden en het wisselen gehad. En we hebben ook al in het begin even gehad over dat een paard wordt geboren met melkkiezen.
Ja.
Nou, de eerste 3 kiezen zijn aanwezig bij de geboorte. Dan komt de 4e kies komt op 1-jarige leeftijd door. De 5e kies op 2-jarige. En de laatste kies op 3-jarige leeftijd. Dus daaraan kan je ook als tandarts heel duidelijk zien hoe oud een paard is. En dan gaat hij de voorste kiezen wisselen op 2,5, 3 en 3,5 jaar.
Ja.
Dus eigenlijk de voorste 3 kiezen worden gewisseld. Dat zijn de doppen.
Ja.
En de achterste 3 kiezen wisselen nooit.
Nee, die komen, als die doorkomen zijn dat gelijk volwassenen kiezen. Ja.
Yes.
En wat mij vooral opviel, ik zal proberen of we daar nog een fotootje van hebben van de veulens. Die veulens hebben echt verdomd grote tanden als ze dus baby zijn. Want zit gewoon een normaal formaat tand komt daar doorheen in dat hele kleine mondje.
Ja.
Het is echt een heel komisch gezicht. Want eigenlijk die 4 snijtanden, dat is gewoon het hele mondje in de breedte.
Ja.
Ik vergelijk dat met een cartoon. Maar zo zien ze er wel een beetje uit.
Zeker als die veulentjes net geboren zijn.
Ja.
En die snijtanden komen door. Dan zijn die snijtanden in verhouding met de mond natuurlijk veel te groot.
Ja, precies. Dus ze krijgen wel gelijk een vol mondje.
En zeker ook bij kleinere paardjes, bij Shetlanders.
Is het nog erger. Ja.
En dan is er eigenlijk vaak onvoldoende ruimte om die snijtanden...
Om door te komen, ja. Moet je wel eens een tand of een kies verwijderen omdat er te weinig ruimte is, zoals bij mensen? Er wordt er wel eens wat weggehaald omdat het niet kan...
We doen het wel eens bij die mini-paardjes. Inderdaad, omdat het mondje te klein is, dat al die snijtanden dan zo scheef in de mond staan, waardoor ze eigenlijk alleen maar last en problemen
Ligt dat
geven.
Dan aan de fokkerij? Zijn ze dan te klein gegaan of... Is dat iets wat in de evolutie net niet mee is gekomen? Of hoe?
Ja, ik denk dat dat ze steeds kleiner zijn gaan fokken. En,
ja.
En de elementen eigenlijk een beetje in verhouding te groot zijn gebleven.
Ja, ja. Maar dan zou dat dus wel kunnen. Je gaf net al aan, hè, door dit wisselen kun je heel duidelijk zien als tandarts of als dierenarts. Van, nou, zo oud is dat paard. Maar hoe gaat het dan vanaf 6+? Want dan zijn ze klaar met wisselen. En hoe zien we het dan?
Vanaf 5+ of 6+. Kan je eigenlijk de leeftijdsschatting doen aan de hand van de infundibula. Dat is een holte in de snijtand.
Ja.
En die gaat dan vullen op 6 jaar. En die daarnaast op 7 en de buitenste op 8 jaar in de onderkaak. En als je dan naar de bovenkaak gaat, is het op 19 en 11 jaar.
Kijk, dus daarin kun je best een hele goede indicatie geven
daarin
eigenlijk.
Daar kan je een hele goede indicatie geven hoe oud ze zijn.
Ja.
Op het moment dat dan bovenaan de laatste snijtand gevuld is. De pulpa of de infundibulum zoals we dat noemen. Verdwijnt daarna de bodem en dan kan je dus weer doorschatten op 12, 13, 14 zo gaat het door.
Ja,
maar
precies.
Hoe ouder ze worden, hoe lastiger het wordt.
Ja, en, dan kun je niet meer zeggen 25 of 30 is bijna niet meer te zien dan.
Is bijna niet te zien. Paarden boven de 20 die krijgen weer andere kenmerken, zodat kiezen gaan uithollen.
Ja. En ook vaak die voortanden zie ik altijd wat scheef. Hè? Die komen eigenlijk wat naar elkaar toe of echt letterlijk lange tanden of zo.
Aftans, hè?
Ja, ja.
dat heeft altijd een beetje een negatieve benaming. Ja. Maar oudere paarden worden in principe aftans. En daar bedoelen ze alleen maar mee dat die snijtanden naar voren gaan staan.
Ja, precies. Ja, dat is wel echt iets wat opvalt. Wij hebben in het verleden wel eens een keer een trainingspaard gehad. En dat ik jou belde en zei van je moet er echt naar komen kijken. Want ik geloof gewoon niet dat dit normaal is. En dan had ik een trainingspaard 2-3 keer op gereden. En nou, als een blok beton. Je denkt, nou, dit bestaat niet. En ik ging jij dat paard doen. En dat je zei, Claire, je moet nu komen kijken. Dat paard had een soort slagtanden van onder, weet je dat nog? Die had zo'n erge overbeet, dat die achterste kiezen dus nooit gesleten waren. En die waren als een soort sabeltandtijger soort naar voren gegroeid. Kom je dat soort euvels vaak tegen, dat zo laat pas opgemerkt wordt?
In het verleden zagen we dat wel meer. En nu kom je soms af en toe nog tegen. Wat ideaal is, dat die boven- en ondersnijtanden... Eigenlijk, ik zeg, die moeten als twee molenstenen fungeren. En op het moment dat ze recht op elkaar staan, kan het mooi afslijten. Maar op het moment dat de bovenkaak iets voor de onderkaak staat, snap je, dan slijt het niet helemaal correct af. En dan ontstaan er hele grote haken boven aan de bovenzijde. Ja. En onder aan de achterzijde.
Ja, precies. Want dit was achterin. Dat paard kon gewoon zijn mond eigenlijk niet dicht doen. Nee. Ja.
En dan als je dan weet dat de slijtage van de kiezen ongeveer 2 tot 5 mm per jaar is. En er zit een haak op van misschien een centimeter. Nou, dan weet je in ieder geval dat die laatste 3-4 jaar niet bij de tandarts is geweest.
Nee. Denk je ook dat er misschien nu meer bewustzijn is onder paardeneigenaren om een paard naar de tandarts te doen dan 10 jaar geleden bijvoorbeeld?
Zeker. Daar ben ik wel van overtuigd. Toen ik 15 jaar geleden of 17 jaar geleden met de tandheelkunde begon, stond het allemaal redelijk in de kinderschoenen.
Ja.
En er is wel steeds meer bewustwording gekomen bij de eigenaren. En ik denk zelf ook bij de dierartsen.
Ja, die ook eerder naar wijzen. Van, goh, let op. Absoluut. Wanneer er bijvoorbeeld rijtechnische problemen zijn, dat mensen ook eerder toch aan de tandarts om hulp vragen.
Ja, want de eerste aanleuning vindt toch plaats in de mond.
Ja.
En er zit nog een heel paard achter.
Ja.
Maar...
Nee, maar als de mond niet op orde is, dan wil dat natuurlijk niet. Ja. En als je kijkt nu naar dagelijks of dagelijks onderhoud is eten. Hè? Ja. Maar het onderhoud wat je als tandarts doet, 1 keer per jaar, toch? Ongeveer?
Ja, mijn advies is inderdaad gewoon 1 keer per jaar naar de tandarts.
Ja.
Tenzij er problemen zijn, dan zal de tandarts, zou ik in ieder geval zeggen, ik wil hem over 6 weken of 8 weken nog een keer zien. Ja. Of over een half jaar.
Ja.
Het kan ook zijn dat er grote correcties moeten plaatsvinden. Hè, waar we het net over hadden, die grote slagtanden of grote haken die op de kiezen zitten.
Ja.
Die kan je...
Want het kan best ver gaan. Hè? Als die haken, die kunnen gewoon verwondingen aanbrengen in de slijmvliezen. Hè? Ja. Die kunnen echt kapotte wangen en dergelijke.
Kapotte wangen. Maar zoals je net al aangaf, als er grote haken op de eerste kiezen zitten bovenaan. Die kunnen dan zeg maar gewoon bij iedere kauwbeweging door de onderkaak snijden als het ware.
Ja. Ja, vreselijk. Ja, dan moet je eigenlijk niet te veel over nadenken.
En dan vinden ze het raar dat het paard zo raar eet.
Ja, precies. En dat hij het bit niet heel erg lekker wil aannemen. Nee. Dus stap 1, gewoon naar de tandarts. En in ieder geval checken voor jezelf of dat paard een normaal gebit heeft wat normaal kan functioneren. Ja. Nou, we hebben in het verleden ook wel eens een jong paard gehad in de opfok. En die werd eigenlijk maar niet dik. Die hadden we uit een ander opfokbedrijf overgenomen voor klanten. Ja. En wat hem ook voerde... Ja, het werd allemaal maar niks. En ik dacht, nou, ik vertrouw dit niet. Nou, de tandarts bleek het paard diastase te hebben.
Ja, heel goed.
Ik heb nog wat onthouden.
Heel goed.
Jaren erop krijgen we een broertje. En de moeder van het paard ging naar een ander bedrijf toe. Dat desbetreffende paard blijkt ook diastase te hebben. Is dus gewoon erfelijk.
Daar zit inderdaad een erfelijkheidscomponent bij, ja. Wat je wel eens ziet is dat er in bepaalde lijnen, dat het vaker voorkomt als in andere lijnen. Waar we het eigenlijk
dus een slecht gebit, zijn dat dan alleen de standen of zoals in dit geval, diastase, misschien moeten we, leg het even uit, wat is het?
Die diastase, dat is op zich wel een leuk puntje, want dat zijn echt typisch paarden die zeg maar, dat ze vaak op jongere leeftijd kom je dat tegen. Hè? Dus paarden tussen de 0 en 2,5, 3 jaar, maar ook 4, 5. Maar dat zijn paarden die uit het land komen, geen klachten.
Nee.
Een paard komt alleen mager uit het land, worden dan in het najaar op stal gezet. En dan valt het op dat hij propjes maakt, eigenlijk mager blijft, net wat je zelf zegt. Hè?
En je denkt eerst al wormen, vaak hebben ze die ook, want doordat ze niet goed malen, hè, vaak ook de darm wat minder weerstand. Ja.
En wat zijn diastase eigenlijk? Diastase zijn eigenlijk openingen tussen de kiezen. Hè, wat ik net al vertelde, die kiezen, die zes elementen, die moeten tegen elkaar aanstaan als een molensteen. En dan zitten er gewoon openingen tussen de kiezen waar dat voedsel zich ophoopt. En hoe meer die koud, hoe meer die eet, hoe meer voedsel er tussen de kiezen komt. En dan krijg je terugtrekkend tandvlees. En dat is echt super, super pijnlijk voor het paard.
Ja, vreselijk. En voor degene die hier stage hebben gelopen, heb ik altijd leer ik ze ruiken aan de jonge paarden. Dan weet je of ze aan het wisselen zijn. Mm-hmm. Maar dan hebben we het over één kies waar wat voer onder gaat zitten.
Ja.
Op het moment dat een paard dus diastase heeft, is echt gewoon rotte putlucht wat er uit die mond komt. Dat is vreselijk, want dat tandvlees gaat gewoon ontsteken. Hè? Dat gaat gewoon stuk.
Absoluut.
Ja.
Absoluut.
Hoe erfelijk is het? Want in dit geval, voor mij was natuurlijk 1 en 1 is 2 dat de moeder het had. Toen hebben we het andere veulen gelijk laten checken en die bleek het ook te hebben. Die was nog niet mager, want die kwam net van zijn moeder af. Dus die kon natuurlijk gewoon lekker melk drinken. Die komt natuurlijk in de problemen op het moment dat hij zelf voor zijn voer moet zorgen.
Ja.
Kun je dit als eigenaar, kun je er nog wat aan doen voor zo'n paard? Of?
Ja, kijk, er zit zeker een erfelijkheidscomponent bij. Maar wat ook heel belangrijk is, is het type ruwvoer wat je geeft. Op het moment dat je die natte, zure koeienkuil geeft, noem ik het maar even. Hè, wat heel kort is, dan moeten die paarden heel intens kauwen. Als het gebit optimaal is, gaat dat prima. Maar als er dus zwakke plekken in zitten, of kleine openingen tussen te kiezen, en die paarden moeten zoveel kauwen, dan hoopt zich dat kuil heel makkelijk op.
Ja.
En dan krijg je eigenlijk die problemen. Dus ook sommige paarden die misschien wel er aanleg voor hebben, maar heel grof en droogstengelig hooi krijgen. Of alleen gras, hè, want gras is heel zacht en mals.
Ja.
Die zullen er weinig of geen last problemen van hebben, mee hebben.
Ja. En is het altijd erfelijk? Dus zou zo'n moeder dan, want in dit geval had ze dus 2 kinderen die het dus beide hadden. Hè. Wij hebben ook uiteraard gelijk die klant geïnformeerd van, goh, hè, je kunt hier beter niet meer mee fokken. Want als 2 van de 2 het hebben, is misschien wel een dingetje. Hoe erfelijk is het? Zou het kunnen dat er dan ook...
Ik zou niet zeggen van, je moet er niet meer mee fokken. Ik bedoel, maar het is wel belangrijk dat je de
wel gelijkheid
en je voerrantsoen eventueel daarop aanpast.
Ja. En kun je er als standaard zijnde iets aan doen? Of is het een kwestie van wisselen en hopen dat wanneer de volwassen kiezen er zitten, dat dat toch wel aansluit? Want dat zou misschien ook kunnen.
Gelukkig kunnen we daar wat aan doen. En wat wij doen, het belangrijkste is eigenlijk dat dat gebit geveld wordt.
Ja.
Dus dat de balans zeg maar in die mond goed is. Alle druk op alle kiezen gelijk is, zodat de kiezen weer naar elkaar toe gaan bewegen. Want als er diastase ruimte tussen de kiezen zit, dan is er eigenlijk ook een beetje onbalans in de kiezen, waardoor die ruimte ontstaat. Dus een uitgebalanceerde gebitswandeling is eigenlijk het belangrijkste.
Dus gewoon vaker naar de tandarts zou al bij kunnen dragen aan weer een gezonder gebit, zeg maar.
Absoluut.
Ja.
En het rantsoen aanpassen. Zeker paarden met diastase, hè, die dan ontstoken tandvlees hebben of gingiva. Dan moet je absoluut het tandvlees of het voer mee aanpassen.
Ja.
En we kunnen ook nog eventueel die openingen iets verder openleggen. Het openen van die diastase is niet mijn eerste keus, maar dat kan in een later stadium. Waardoor het voedsel makkelijk erin gaat, maar ook weer makkelijk eruit
valt. Waardoor het niet zoveel druk geeft. Ja. En gaatjes bij een paard, komt dat voor?
Tuurlijk.
Ja?
Ja?
Hebben ze gewoon net zoals wij gaatjes en kun je dat dan ook vullen? Of hoe zit dat?
Dat komt door al die suikerklontjes.
Nou, precies. Voor alle mensen die pepermuntjes geven aan hun paard. Nee, maar is het echt heel slecht, suikerklontjes voor een paard?
Nou, nee, dat valt mee.
Oké.
Okay. Maar ze kunnen inderdaad gaatjes hebben. Ja, ja. Paarden hebben in de kiezen en in de snijtanden, net als dat wij hebben, een pulpa, hè, de holte, waar de zenuwen en de bloedvaatjes in lopen. En die kan zeker ontstoken raken, ja. Ja.
En heb je dan ook bij een paard, ja, ik heb ze laatst nog wel een paar keer gehad, een lekkere wortelkanaalbehandeling. Nou, degene die dat hebben meegemaakt, zullen beamen. Het is niet lekker. Kan een paard zoiets hebben? Kan dat zo ver gaan?
Ja.
Echt?
Het kan echt. Je hebt bij paarden, die hebben ook een wortelkanalen. De pulpas noemen we dat. Wij hebben er 1 of 2.
Ja, ik had de laatste gewoon 3 en alle 3 gevuld. Is niet lekker. Geen aanrader.
Maar bij een paard, heeft tussen de 5 en 7 pulpaholtes per kies.
Zo! Oh ja, dus dan is de kans ook dus wel aannemelijk dat het een keer, ja.
En jouw vraag van, kan het gevuld worden? Het kan gevuld worden. Het wordt nog niet heel veel gedaan, alleen het is een heel uitgebreid complex.
Ja.
En als je weet dat bij een jong paard een kies wel 8 tot 10 centimeter lang kan zijn, dan snap je ook dat het heel moeilijk is om dat goed schoon te maken.
Ja. En is het wel zo, kijk, die paardengebitten groeien natuurlijk harder door dan dat van ons. Dus dat je daarom ook minder aan vullen toekomt als wat je misschien bij ons hebt. Dan komt natuurlijk ook gigantisch veel kracht op.
Op die kiezen komt enorm veel kracht terecht.
Dus daar kun je ook, wat zou je daar... Wanneer vul je dan, als ik vraag?
Nou, je kan op twee manieren vullen. De eerste, als die wortelkanalen ontstoken zijn. Dat wordt niet veel gedaan, wat ik net al zei. Maar je hebt ook infundibula, kleine holtes in de bovenkaaks kiezen. En daar, wat we daar tegenwoordig steeds meer zien, is daar infundibulaire caries. Dus eigenlijk ontstekingen van die infundibula. En die worden tegenwoordig wel regelmatig uitgeboord en opgevuld.
Ja, dus eigenlijk gewoon een gaatjesbehandeling bij de tandarts.
Dat is eigenlijk een gaatjesbehandeling. Ja. En waarom doen we dat? Omdat als je het niet doet, dan wordt het gaatje groter en groter.
En dan
is het
een hol. Ja.
En dan breekt die kies in tweeën. Ja. En door het vullen leg je het proces stil en behoud je de stevigheid van die kies.
Ja, precies. En ik heb ook wel eens gehoord, er was een paard die had een ontsteking aan zijn kies, maar dat moest dan via de bovenkant eruit gehaald worden. Hoe zit dat aan de bovenkaak? Gaat dat dan altijd via de neusholtes? Of hoe werkt zoiets? Dat
is, nee, maar,
moeilijk verhaal.
In het verleden, als een paard een ontstoken kies had, werd er een gaatje in zijn hoofd geboord en werd hij eigenlijk met een ijzeren pen uitgestempeld. Tegenwoordig hebben we veel mooiere extractietechnieken. Dat wil zeggen dat we gewoon via de mond die kiezen eruit kunnen halen.
Ja.
En als je dan kijkt van dat je 90% bijna, 95% van de paarden niet meer gestempeld hoeft te worden. Dus wat je eigenlijk doet is via de mond gewoon de kies losmaken en op die manier eruit halen.
En zoals ontstekingen, we hadden het er net al over. Als je bij mij stage hebt gelopen en er waren jonge paarden binnen, dan zorg ik altijd, als ik het een keer ruik, dat je dat meekrijgt. Want eigenlijk een ontstoken kies, dat ruik je bij een paard.
Ja.
Echt uit de mond, maar ook uit de neus. Er kan wat vloeiing uit de neus komen. Wat zijn de eerste kenmerken dat jouw paard een ontstoken kies heeft?
Okay, als je een ontstoken kies hebt aan de onderkant, dan wordt die kaak dik.
Zwelling kunnen zien aan de buitenkant?
Ja? Absoluut. En dan ontstaat er een fistelkanaal, dus een ontstekingskanaal, waardoor het pus naar buiten komt.
Ja.
Heeft hij een ontstoken kies?
Dus dan komt het door de keel of onderkant?
Door de onderkaak. Kaak
komt het naar buiten. Oké.
En dat stinkt.
Ja.
Heb je een ontstoken kies aan de bovenkaak, dan breekt die ontsteking eigenlijk altijd, niet altijd, meestal door naar de voorhoofd of naar de voorhoofdsholte, naar de neus. En dan heb je hele vieze, stinkende neusuitvloeiing.
Ja.
En dat ruik je als je de stal binnenkomt
lopen. Ja, nou ja, het is echt wanstaltig.
Ja, hè?
Ja. Nee, kijk, inderdaad, met wisselen vind ik al, dan heb je het al met vaak één dop, omdat er wat voer onder gaat. Maar zo'n ontsteking, dat valt eigenlijk niet te missen, toch?
Nee. Op het moment dat het paard echt zulke stinkende, vieze, stinkende neusuitvloeiing heeft.
Ja, dan weet je eigenlijk gewoon zeker, hij is niet verkouden. Het is geen griepje, er is gewoon echt een...
Dan 99 van de 100 keer een ontstoken.
En is zo'n kies dan nog te redden of moet je dat altijd eruit halen eigenlijk?
Het is een beetje afhankelijk van wat er aan de hand is. Meestal wordt hij er gewoon uitgehaald.
Ja. Kan een paard eigenlijk zonder gebit? Want op een gegeven moment zijn paarden oud en dan hangt de boel een beetje los. Wat is nou echt essentieel? Welke heeft hij echt nodig?
Ja, heeft een paard kiezen nodig? Ja, in principe wel, om het gewoon goed te kunnen eten. Maar wat we wel vandaag de dag steeds meer zien, is dat de paarden natuurlijk door de verzorging en door alle soorten voer steeds ouder worden.
Ja. En het gebit is niet per se beter geworden.
Het gebit, dat wordt wel door de verzorging...
Het wordt meer onderhouden.
Dus een van onze doelstellingen is natuurlijk een langere levensduur van het gebit.
Ja.
Dat hij langer plezier van heeft. Maar ook het voer is steeds beter geworden. En paarden met één of meerdere kiezen die missen, kunnen
prima,
functioneren. Ja. Ik heb paarden gezien die nog maar enkele kiezen hadden en die
prachtig eruit zagen.
En dat is dan dankzij het voer en dankzij de eigenaar wat er allemaal gedaan wordt.
Nou ja, dat weet ik ook nog heel goed. Dat was denk ik ongeveer mijn ergste nachtmerrie buiten die slagtanden. Weet je nog dat je een keer hier kwam voor een 25-jarig paard en dat je zei, Claire, kom maar even kijken. En dat we de hele voorste rij tanden zo heen en weer konden schuiven.
Ja.
Echt vreselijk. Gelukkig was de eigenares op de hoogte dat het gebit niet meer zo heel best was. Maar het bleek gewoon dat het tandvlees was zo ver opgetrokken dat het hing alleen nog maar aan tandsteen vast. En toen hebben we één hoektand geloof ik laten zitten, zodat de tong niet uit de mond hing. Want dat is dus wel zo. Een paard houdt dus niet van nature zijn tong in de mond. Tenminste niet, daar moet hij hem voor aanspannen of hangt hij achter de...
Als een paard ontspant...
Ja, dan hangt hij dus letterlijk in zijn tanden
dan
eigenlijk.
Dan hangt hij eigenlijk in zijn tanden,
Ja, dus als hij die niet meer heeft, dan zou hij dus eigenlijk...
Dan gaat de tong uit de mond
hangen. Ja, en dat is wel een moeilijk gezicht bij een paard. Ja.
En het paard, wat weet ik nog, dat was het oudere paard wat we hier op stal hadden staan. Die had de aandoening EOTRH.
Kijk, nou dat heb ik weer niet onthouden. Vertel.
Ja, en dat is een aandoening die we steeds meer zien bij oudere paarden. En dat is een aandoening van de tand, waarbij de tand eigenlijk oplost. En waarbij er meer cement wordt gevormd. De H staat voor hypercementose, meer cement.
Ah, oké.
En dat is eigenlijk een redelijk pijnlijk proces. En dat zien we steeds meer bij paarden.
Ja. Komt dat omdat ze ouder worden? Dat er meer ouderdomsziektes komen? Ja, of?
Misschien wel.
Ja.
Maar het komt al voor bij een leeftijd van 16, 17, 18 jaar.
Dat is nog niet super oud. Dus
dat zijn net super oude paarden.
Nee.
En er zijn ook paarden bij van 25 plus die het niet hebben.
Nee, precies. Ja. En dus, kan je nog iets zeggen over bepaalde rassen? Zijn er rassen waarvan je vaker gebitsproblemen ziet? Of?
Soms zie je het bij IJslanders meer.
Ja?
Maar er zijn ook stallen waarbij IJslanders totaal niet voorkomt.
Ja, dus dat misschien toch in de fokkerij dan daar goed gaat.
Bij KWPN'ers komt het voor. Eigenlijk bij alle paarden komt het voor.
Ja, dus je hebt niet specifiek dat je kunt zeggen, nou, dit is echt iets wat sec bij dat ras voorkomt.
Nee, daar kunnen we nog
niet
over zeggen.
Of dat je als paardeneigenaar gewoon wel bewuster moet zijn van, joh, ik heb dit ras, dus ik moet daar meer aandacht
opletten.
Aan besteden.
Nee, het is niet. Het komt bij alle rassen voor, bij jonge of bij kleine, bij grote rassen.
Oh ja, oké. Okay. En als jij de paarden behandelt, want dat is wel goed om even te weten, altijd gesedeerd eigenlijk, hè? En machinaal.
Ja.
Leg maar uit, want daar zullen vast veel mensen vragen over hebben. Wat is nou, waarom machinaal en waarom niet met de hand? Want ik kan me voor sommige mensen denken, met de hand, ja, dat is toch veel vriendelijker en netter.
Ja, ik vind het machinaal dat je netter kan werken. In het verleden werd er heel veel met de hand gedaan. Toen hadden we ook nog geen machines.
Nee.
Dus daarin heeft de tandheelkunde zich ook verder ontwikkeld. En ik werk inderdaad gesedeerd, omdat je dan netter je werk kan doen en beter het kan controleren. En ten tweede, als je machinaal werkt, dan moet je redelijk precies werken. En als dat paard niet stilstaat, dan maak je allemaal verkeerde hoeken.
Ja, dat is eigenlijk gewoon niet te doen. Nee.
Dus dat is eigenlijk niet te doen. En het voordeel van elektrisch veilen is dat je zeg maar per element, per kies, een correctie kan aanbrengen.
Ja.
Op het moment dat je het met de hand doet, dan kan je wat scherpe kantjes weghalen. Dat is geen probleem. Zeker bij jonge paarden niet, maar je kan niet per element een stukje inkorten. En zeker niet bij de achterste kiezen. Want
nee, daar kom je eigenlijk gewoon niet goed bij.
Niet bij.
Nee. Nee, dus eigenlijk, want dat is best wel lastig, denk ik, soms voor paardeneigenaren om onderscheid te maken. Van wanneer heb ik nou een goede paardentandarts? Ja. Want sommige zijn geen dierenarts, maar zijn wel paardentandarts. Hoe zit dat?
Nou, een paardentandarts is een vrij beroep. Dus iedereen mag paardentandarts zijn en zich zo noemen. Of eigenlijk gebitsverzorger.
Oké, okay, ja.
Want een tandarts is een beschermd beroep, maar een gebitsverzorger. Alleen een dierenarts mag een paard sederen.
Ja.
Dus dat hij suf wordt. En mag kiezen of snijtanden verwijderen. Dus een gebitsverzorger mag dat niet.
En hoe word je dan... want er zijn wel echt dus... Ja, ik noem het toch maar paardentandartsen. Want 9 van 10 keer zeggen ze ook dat ze dat natuurlijk zijn. Hoe wordt zo iemand dat dan? Want dat is toch eigenlijk best... apart, als je dus... Jij bent dierenarts, hè? Daar heb je jarenlang studie voor gevolgd.
Ja.
En vervolgens gaat jouw specialisatie uit naar gebitten. Wat heb je daar allemaal voor gedaan om te zijn wie je nu bent?
Ik ben er, zeg maar, ik noem het ingerold. Eigenlijk omdat mijn interesse dat had op het werk en dat het meer en meer wordt. En ik heb gewoon opleidingen gevolgd, zeg maar, in Nederland. Maar ik ga ook naar nascholing in Duitsland. En ik heb zelf de hoofdopleiding, of ja, zeg maar, mijn basis geleerd... Het veilen in Amerika.
Ja.
De Academy of Equine Dentistry. En dat is een school van paardentandartsen. Voor en door paardentandartsen. Dus daar kan iedereen daarheen.
Ja.
Dierenarts of geen dierenarts.
Ja. Maar dus wel heel breed geschoold eigenlijk voordat je dit...
Heel breed geschoold. En daar doen ze alleen maar veilen. En daar wordt de ervaring van al die tandartsen en iedereen dat komt, wordt daar met elkaar gedeeld.
Ja.
Dus je ziet ook
heel veel praktijkkennis met elkaar
heel
delen.
Heel veel praktijkkennis, absoluut. En wat je ook ziet is dat de tandheelkunde van 15 jaar geleden of 20 jaar geleden... is daar weer anders als dat het heden ten dagen is.
Ja, ja, je moet gewoon meegroeien natuurlijk.
Dus groeien mee.
Ja.
Het is echt grappig.
Dus je blijft ook echt, je wordt veel bijgeschoold ook. Hè? Je volgt dus gewoon jaarlijks eigenlijk bijscholingen. En je blijft jezelf ontwikkelen hierin.
Ja. Ja, nou,
en als je dan zo'n gebitsverzorger ben, waar ben je dan heen geweest? Of is dat gewoon, mag ik een vuil kopen en zeg ik ben...
Nou, als je een gemotiveerde gebitsverzorger bent of tandarts, die kan zeg maar ook in Nederland nascholingen volgen. Alhoewel daar niet heel veel van zijn, maar die is ook vrij om naar Amerika te gaan. Dus er zijn meerdere niet-dierartsen die wel in Amerika gecertificeerd zijn. En die zijn ook in Nederland werkzaam.
Ja.
En dat zijn,
die kunnen dus enkel niet sederen en geen extracties doen.
Nee dus want die werken dan samen of die nemen dierenartsen mee.
Ja, precies.
Om te sederen, of werken op een kliniek.
Ja, precies.
En dat zijn supergoede tandartsen.
Ja, ja. En je gaf al aan, je doet dus sederen. Hoe lang duurt een gemiddelde gebitsbehandeling bij een paard?
Ik reken altijd ongeveer 40 minuten, drie kwartier voor een gebitsbehandeling.
Ja.
En dan doen we het paard iets sederen. Dan gaan we eerst de snijtanden corrigeren. Want die zijn ook een deel van het gebit. En daarna de gebitten. En wat dan het belangrijkste is eigenlijk. Als je de scherpe puntjes en de haak hebt weggehaald. Dat je gaat kijken of de occlusie. Dat wil zeggen of die kiezen goed op elkaar staan. En dat is ook
of dat malen goed kan.
Of dat malen goed gaat. En ook dat, zonder sedatie kan je niet goed kijken of die kiezen mooi op elkaar passen.
Ja, want zo'n paard gaat weerstand bieden natuurlijk.
Die gaat weerstand bieden. Gaat staan kouwen, mond open, mond dicht. En ga je zelf maar naar als je bij de tandarts bent geweest en je hebt een nieuwe kroon. Of er is een kies gevuld die iets te hoog is. Dan zit er veel te veel
niet.
Druk
nee,
op.
Nee, dus het moet echt goed gecheckt worden. Dus en,
dat is millimeterwerk.
Ja, je hebt altijd, die paarden hebben dan zo'n gebitsklem in. Hè, zodat jij veilig je werk kan doen.
Ja.
Nu de vraag, is dat ding ooit wel eens dichtgekomen? Met je arm erin?
Tuurlijk.
Ja, toch?
Ja.
Nee, maar dat, je kunt echt je arm gebeurd. Breken, toch? Bij zo'n paard. Hoeveel kracht zit ze? Hoeveel kilo kan zo'n paard wegdrukken, denk je?
Nou, redelijk wat. Als ze zien dat ze hele dikke wortels kunnen doorbijten met die snijtanden. Dan,
ik zou er ook angstig van worden als mijn pols daarin verdween. Maar,
maar kijk, als je, ik noem maar, per jaar 1000 paarden behandelt.
Ja, dan heb je het, heb je het één keer, hoop ik.
En je doet dat al jaren, dan moet die een keer afschieten.
Ja. Maar dat is dus wel eens een keer gebeurd.
Dat gebeurt, dat is wel eens een keer gebeurd.
En je hebt niet je arm gebroken?
Ik heb nog niet mijn arm
gebroken. Oh, gelukkig, gelukkig. Nee, maar dus eigenlijk ook voor het welzijn van het paard is het echt wel raadzaam om iets te sederen, toch? Ze staan een stuk rustiger, ze hebben er geen trauma aan en ze staan stil, zodat jij je werk goed kan doen. Hè? Dat is gewoon, denk ik, het voornaamste.
Ja, absoluut. Ja.
Heb je nog, wat is het meest bizarre wat je in al die jaren hebt meegemaakt als tandarts? Heb je iets waarvan je zegt, nou, dit had ik echt nooit gedacht. Dit heb ik al met zoveel collega's besproken. Of waren dat bij mij?
Nou, dat is, dan moet je gewoon bij Claire langs gaan. Ja. Dan kom je het leukste tegen.
Nee, gekkigheid. Nee, maar wat is het bijzonderste wat je ooit hebt meegemaakt?
Ja, wat hebben we gezien? Eigenlijk, dat durf ik zo niet te zeggen. Kijk, we hebben een hele grote variatie aan afwijkingen komen we tegen. Dat wil zeggen, normaal heeft een paard 6 kiezen. We hebben ze gezien met 7 of 8 kiezen in één
kaart. Echt? Dus ook gewoon te veel kiezen?
Te veel kiezen, dat komt ook voor. Ja.
Oké.
We komen kiezen tegen die niet in de mondholte gelegen zijn.
Als in? Waar zitten die dan?
Nou, wat wel eens voorkomt, is dat die vlak bij de oorbasis ligt bijvoorbeeld. Ze kunnen dus normaal die kiezen in de mondholte te liggen. Dat is het makkelijkste kouwen.
Maar dat zou je denken, ja.
Ze kunnen ook elders op het hoofd zitten. Of wat je ook wel eens ziet, dat zijn die ectopische kiezen. Die liggen bij de oorbasis.
En hoe zien
je dat kan zien?
Nou, ik vertel het.
Vaak zit er een klein fistelkanaaltje vanaf die kies. Holte of een kieszakje. En die gaat dan naar de oorbasis. En dan heb je een paard met altijd een beetje een vies oor. Er komt altijd wat slijm uit die oorbasis.
Echt?
En dan moet je eens een keer de dierenarts of de tandarts erbij roepen. En daar eens een keer naar laten kijken.
Maar kijk je dan in het oor of kijk je in de mond? Waar zie je dat ding dan?
In de oor. Dus aan de rand van de oorschelp.
Daar kan dan een kies zitten.
Daar komt dan wat slijm uit. Er komt steeds slijm uit. Een productief oor is het dan.
En wij denken als paardeneigenaar, hij heeft last van oorsmeer.
Ja.
En dan blijkt dus dat daar een kies zit.
En als je het kanaaltje volgt, dan kom je soms een kies tegen. En soms alleen een tandzakje noemen we dat.
Oké, nou ja, dit vind ik wel redelijk bizar. Ik ga er eens op letten of iemand die oorsmeer heeft. Ik heb het gelukkig nog nooit gezien. Dat ik nu denk, oh, was dat het?
Ja,
ja, precies. Nee, dus je maakt een hoop mee eigenlijk zoveel dat je het niet meer...
En ik heb toevallig van de week nog CT-beelden gezien. Ook van een paard, van een kiezin die niet in de mondholte lag. Maar die lag eigenlijk ook niet aan de oorbasis, maar eigenlijk aan de binnenkant van de schedel. Dus een beetje tegen de achter het kaakgewicht, tegen de hersenpan aan.
Daar kun je dus ook niks aan doen.
Daar kan je niks mee.
Nee.
Op het moment dat je die gaat trekken.
Ja, dan beschadig je wat. Ja. Juist, ja. Juist. Nou, wat misschien wel nog interessant is om te weten. Wij hebben vorig jaar hebben we een kaakoperatie bij een veulentje. Of nee, vorig jaar, 2 jaar terug al gedaan. Want die had het onderkaakje gebroken. En toen werden de foto's gemaakt. En ik wist niet dat er zo mooi al bij lag. Maar bij de geboorte ligt alles dus, net als bij mensen, het ligt er allemaal al klaar. Hè? Dus we konden toen al zien dat hij dus wolfstanden had, dat alle kiezen er zaten. Dus eigenlijk gewoon vanaf baby af aan is die hele kaak is gewoon al gevuld met wat er later komt.
Ja.
Ja, echt ja, bewonderingswaardig. Maar dus ook die wolfstanden. En dat is hè, wat je net al aangaf, dat kan ook ja, nadelig zijn als we ze als eigenaar niet zien, maar als tandarts... Jij voelt dat gewoon, hè? Ja. Dus door aan het tandvlees te voelen. Maar ik weet dat ik toen echt zeer verbaasd was... dat we dus gewoon een hele rij met kiezen en wolfstandjes... gewoon al op de röntgen zagen bij een paar weken oud veulentje. Ja.
Ja. Ja, nee, maar dat is heel leuk, want als een veulentje dan geboren wordt... dan zie je de eerste 3 melkkiezen aanwezig. En die kan je op de röntgenfoto goed zien, want er zit veel kalk in. En dan zie je onder die doppen eigenlijk, onder die melkkiezen... zie je al de aanleg van de volwassen kiezen liggen.
Ja.
En dat is een beetje... niet heel erg wit, omdat er geen kalk nog in zit. Dus dan zie je daar van die wazige zakjes zitten.
Ja.
En ook in de kiezen die daarachter liggen, die zie je dan aan aanleg aanwezig.
Ja, ja dus klopt. Eigenlijk, ja, kijk, niemand zet natuurlijk zo'n veulentje op de foto als het niet nodig is. Nee. Maar in principe zou je dus als baby kun je al exact zien wat jou te wachten staat als die 3 jaar en ouder wordt. Ja, ja. Top.
Klopt.
Heb je nog een gouden tip voor paardeneigenaren omtrent gebit?
Een gouden tip, ja...
Toch gewoon jaarlijks naar de tandarts.
Mijn advies is gewoon jaarlijks naar de tandarts gaan.
Ja.
De grap is, en ik ben er ook van overtuigd door alle ervaring en alle ellende die ik gezien heb, dat de gebitsbehandeling bij een paard toch zeer essentieel is. En dat een paard toch meer last kan hebben van de problemen in zijn mond als dat wij verwachten.
Ja, ja. Ze kunnen niet praten, hè? Dus nee. We moeten dan ook niet forceren, denken dat je het wel merkt. Want ben je al 3 stappen te laat.
Ik vergelijk dat maar een beetje met mezelf. Hè? Of met jezelf. Heb je eens last van je mond, een zeurende pijn. En een mooi voorbeeld eigenlijk... waar je net al aankaartte, dat paard met die snijtanden... Hè, die allemaal ontstoken waren. Eigenaren zeggen, ja, maar hij eet nog goed. Er zijn geen problemen.
Nee.
Maar op het moment dat je dan foto's maakt... en je haalt alle snijtanden eruit... dan ga je dus van 100% probleemgebitje naar 0. Die paarden, die zie je met
opbloeien
de dag
eigenlijk.
Opbloeien.
Ja.
En worden weer veel, veel vrolijker.
Ja. Ja, die hebben gewoon dan toch echt pijn gehad. En dat is natuurlijk wel iets... waar we als eigenaar voor moeten waken. Dat we niet doorgaan tot we het merken. Ik denk dat veel mensen daartoe wel geneigd zijn. Want het gaat toch goed.
Ja.
Maar ja, ze kunnen niet praten.
Ze kunnen niet praten.
Nee.
En je weet als eigenaar, je weet het niet beter. Het paard is eenmaal zo.
Hij
is altijd wat chagrijnig.
Ja, dat wordt best vaak gezegd. Van ja, maar mijn paard doet altijd... Ja. Dus het is toch raadzaam om daar deskundig advies in ieder geval over in te vragen. En ook als je een paard koopt. Hè, bij een klinische keuring wordt er wel degelijk ook naar het gebit gekeken, toch? Misschien niet bij alle dierenartsen, maar het is eigenlijk wel raadzaam.
Bij een klinische keuring wordt er in principe gekeken naar de snijtanden en de eerste kiezen.
Ja, dus een overbeet zou opgemerkt moeten worden. En dat soort inkepingen en dergelijke, dat zou gezien moeten worden.
Ja.
Want dat is wel, hè, dus jij zegt een afwijking, oké, dat is nog tot daaraan toe. Maar dan moet je gewoon daarna handelen. Moet zo'n paard misschien net even wat vaker naar de tandarts. En voor alle andere paarden gewoon 1 keer per jaar. Hè, ongeacht of ze wel of niet in de sport lopen. Het is niet alleen... In het belang van je stuur, van je bit, zullen we zeggen.
Nee.
Het is gewoon ook echt voor het welzijn van je paard.
Voor het welzijn van het paard.
Om te kunnen kauwen. En,
precies. En om langer plezier te hebben van je paard.
Ja, want niet kauwen heeft gewoon invloed op de hele spijsvertering. Hè? Dus bij kauwen komt er speeksel vrij.
Absoluut.
Ja, dus de voeding wordt ook minder goed opgenomen als ze niet goed kunnen kauwen.
Ja.
Hey. Nou.
En als we teruggaan naar die klinische keuring... dan vind ik dat het, eigenlijk wordt het altijd nog een beetje onderbelicht, dat gebit.
Ja.
Want er wordt met een lampje naar de snijtanden aan de eerste kiezer gekeken. En wat mij betreft mag dat wel een groter puntje worden.
Ja.
Tijdens de keuring. En desnoods kan de eigenaar er zelf naar vragen, hè, als je bij de dierenarts bent.
Ja. Ja, ik weet wel dat we dat inderdaad ook wel eens hebben gehad. Dat bij een van de aangekochte paarden dat ook bleek dat dus zo'n wolfstandje niet goed was weggehaald. En er zat nog een stukje in de... ja, in het tandvlees. En dat was natuurlijk helemaal gaan ontsteken. Ja, dat is natuurlijk hartstikke zuur. Terwijl, ja, als je uitgebreid dat gebit goed bekijkt... was het misschien, jou als paardentandarts... was het misschien al opgevallen dat er niet goed uitzag. Dus dat is zeker een puntje van aandacht. Ja.
Ja. En je vroeg van, wat zijn de leukste dingen die je bent tegengekomen? Ja. Ik heb nog even nagedacht. De laatste anekdote was een mensen die hadden een leuk klein paardje gekocht. Een mini paardje. Voor redelijk wat geld. Ik zeg, nou, dat is hartstikke mooi. Hoe oud is die? 6 jaar. Toen mocht ik het gebit behandelen. En toen kon ik zien...
Dat hij 30 was.
Dat hij pas 4 snijtandjes had.
En jij had en ze zag dat hij 6 was.
En hij zou 6 jaar oud zijn. En het zou een mini-paardje zijn. Een heel kostbaar beestje.
Oh,
en
nee.
Dus wat we net aan het begin hebben gezegd. Hij had pas 4 snijtanden in plaats van 6. Dus dit veulentje was net gespeend van zijn moeder.
Oh, wat
was
erg.
Was gewoon een Shetlandertje.
Van 6 was waarschijnlijk een paar maand oud. Oh, ja. Wat erg.
En daaraan kan je dus al heel eenvoudig zien wat de leeftijd is van het paard.
Dat ja, dus het was geen mini paardje van 6 jaar, dus maar van 6 maanden. Ja. En het was dus een veel te duur betaalde Shetlander.
Ja, wat mij betreft wel.
Marco, ik wil je hartelijk bedanken voor je kennis en je passie voor je vak. Dankjewel.